Het aangekondigde onderwerp voor vandaag is het ambt in de gemeente. Hetgeen een zeer fundamenteel onderwerp is, uiteraard. En anderzijds ook dus een zeer omstreden onderwerp. Want waar het mee van doen heeft, is natuurlijk meteen met het gezag in de organisatie van de gemeente, de kerk, of hoe het maar genoemd moet worden, en hoe men het prefereert te noemen, overigens bij gelegenheid. Het is de vraag trouwens ook naar de macht. En dat maakt het sowieso een heikele kwestie, dat heb ik nog van de week nagevraagd aan, hoe heet die mensen ook alweer? Ik ben hun naam alweer kwijt. Die lopen van het toneel af en dan komen er anderen voor in de plaats, hè? De machthebbers. En weet je veel wie er vandaag weer opstapt. Maar goed. Maar die kwestie is het wel degelijk. Dus de vraag raakt de gehele kerkgeschiedenis eigenlijk. En tot vandaag zijn daar discussies, disputen over. Oneenigheid, het ambt. Het is misschien toch wel handig om eerst te weten wat wij onder de term zouden verstaan. Want wat is eigenlijk een ambt? Nou ja, ik denk altijd dat Van Dales groot woordenboek voor wat betreft het gebruik van de termen in de Nederlandse taal de hoogste autoriteit is. Over de Bijbel hebben we het daarna vanzelf weer. Maar dan weten we ongeveer waar we over praten. Dat is altijd wel makkelijk. Van het ambt heb ik gelezen. Het is in de eerste plaats een openbare betrekking. Een job. Een baan. Een functie. Een openbare betrekking waarin men door de overheid of enig erkend gezag benoemd wordt. Dus als men ambtdrager is, dan wel een ambt heeft, is dat niet van benedenaf bepaald, maar van bovenaf. En ik voeg er meteen aan toe, voordat ik het vergeet, dat het ambt als zodanig dus niet een populaire zaak is. Ik bedoel dit, het ambt, de term ambt houdt in dat er ergens gezag is en dat van bovenaf zaken geregeld worden, want ik heb net gelezen uit Van Dales' groot woordenboek dat die openbare betrekking van bovenaf door de overheid of enig erkend gezag wordt bepaald, dan wel gegeven en men wordt in die functie in het ambt benoemd. Van bovenaf. In onze dagen, en daar bedoel ik gewoon mee onze moderne samenleving, de maatschappij, is dat niet populair meer, want wij moeten al jaren, zo niet eeuwen, leren dat het beter is dat het andersom gebeurt. En dat de gezagsdragers, voor zover die bestaan overigens, van onderaf worden aangesteld. En daarna, als ik als onderwerp had aangekondigd het ambt in Nederland, dan was die host waarschijnlijk niet gekomen. Dat is heel verstandig. Want dan bent u bij mij toch aan het verkeerde adres. Maar het is minstens zo'nzelfde heikele onderwerp. Wie zijn die lui? En op grond waarvan staan zij in een of ander ambt, ongeacht hoe het genoemd wordt. Want je kan het wel mini noemen, minister. Dat geldt in de politiek zowel als in het christendom. Dat heet ook ministry. En als je in Engeland weet ik niet precies, maar als je in Amerika zegt ik ben een minister, dan weten ze dat je niet de minister bent en dat het niet over politiek gaat, maar dat je predikant bent of zoiets. Hè? Dat weet u, hè? Want het woord betekent dienaar en eigenlijk betekent het dat men klein is. Het begint niet voor niks met mini. Maar niettemin, in Nederland een ministerschap, dat was vroeger excellent. Dat weet u waarschijnlijk ook nog. Al is dat wat lang geleden. Ministers zijn niet meer excellent sinds dokter Anders J. den U. te B. Want die heeft dat afgeschaft. Hè? Toen hoefden we niet meer, nee, toen mochten we niet meer excellentie zeggen tegen die ministers. De man had, je kunt zeggen wat van den uil wat je wil, maar zelfkennis had hij dus wel. Ja. Maar ja, hij was ook van gereformeerde huizen, dus vooruit maar weer. Maar het is ook in de wereld, bedoel ik maar te zeggen, is dit een omstreden zaak. Het ambt, hoezo? En wat betekent het nou helemaal? En in het christendom en onder christenen heb je dus precies hetzelfde probleem, want de problemen binnen het christendom worden gewoon geïmporteerd vanuit de maatschappij om de kerk heen, dan wel de maatschappij die een flinke invloed heeft in de kerk en andersom. Ik begin weer te lezen. Een ambt, het ambt, onzijdig. Dat is al bedenkelijk trouwens. Want als het ambt is er een is van gezag hebben, van gezag dragen, zou toch eigenlijk, zou je denken, een mannelijk woord moeten zijn. Nee, binnen Bijbels verband uiteraard. Hè? Maar men weet het niet zeker, dus nu is het onzijdig. Het ambt. Het ambt, openbare betrekking waarin men door de overheid of enig erkend gezag benoemd wordt. Post, bediening. Bediening. En dan komen de voorbeelden. Het ambt van burgemeester. Het ambt van onderwijzer. Het ambt van dijkgraaf. Een ambt aanvaarden. Een ambt vervullen. Een ambt uitoefenen. Een ambt bekleden. Dat heeft met het plus te maken, dat begrijpt u. Een ambt bekleden. Een ambt neerleggen. Deze dag zeer populair, heb ik begrepen. Dan heb je nog een mooie uitdrukking in het Nederlands. Het verstand komt met het ambt. Kent u die? Het verstand komt met het ambt. Soms. Er staat achter meest scherts. Dus ze weten wel dat het meestal toch niet komt. Maar tenminste, dat begrijp ik eruit. Als men een ambt aanvaardt, krijgt men vanzelf de nodige bekwaamheid, is het idee. Maar het is twijfelachtig. In eens anders ambt treden, komt in de Bijbel ook nog voor. Doen wat een ander toekomt te doen. En dat was allemaal één. Punt één, ambt. Punt één, openbare betrekking. En daarna krijg je punt twee, een geestelijke. En nou staat er niet meer betrekking, nou staat er ineens bediening. Een geestelijke bediening, officium. Want ze willen Van Dalens groot woordenboek ook verkopen aan de Rooms-Katholieken. En dan moet het in het Latijn. Geestelijke bediening, officium, dienst of taak waartoe de drager geroepen en bevoegd is. Het ambt van predikant, het ambt van diaken, de vrouw in het ambt, in het ambt staan, dominee of predikant zijn. En dan hebben we nog de term de ambten van Christus, te weten die van priester, leraar en koning, volgens Van Dalen in dit geval. Nou ja, en dan had je nog de term, dat is punt drie, het ambt als de aanduiding van het gebied, het territorium, hoe zeg je zoiets, invloedssfeer, waarover de ambtsdrager, de ambtenaar, gezag heeft, zoals je hebt baronieën onder het gezag van de baron, markiezaten, ik vind het altijd leuk om de niet al te voor de hand liggende termen te gebruiken, markiezaten, kent u die? Daar is de markies de baas over, om zo te zeggen. En dan heb je nog heerlijkheden. Die hadden een heer, dat was een wat lagere adel, om zo te zeggen. En in Nederland hebben we nog overgehouden ambdelden. Ambt. Dus dat stond niet onder het gezag van de hertog, de graaf, de bisschop. Van het bisdom. Of de markies of de baron. Maar onder het gezag van de ambtenaren. En dan krijg je dus ambdelden. Daar hebben we het mee gehad. Dus alles wat Van Dalen erover te vertellen heeft. Over de uitdrukking. De vraag is of we zoiets in de gemeente tegenkomen. Namelijk, of gemeenteleden, mag je hopen, christenen, laat ik het neutraal zeggen dan, eventueel van bovenaf in één ambt gesteld worden als gezagdrager of weet je veel wat. Nou kom ik uit kringen waar deze vraag zo zonder meer met nee beantwoord wordt. Wet. Want in het heden weet ik dat allemaal niet meer. Dat wil zeggen, die dingen bestaan, ambten bestaan niet. Komt in de Bijbel niet voor. En dat was het dan. Toch als je het woord ambt even weglaat en de vraag stelt los van dat beladen woord, dan wordt de vraag dus, is het zo dat er in de gemeente zijn sommigen die gesteld worden tot, en ik deed niet met opzet, maar ik begon automatisch te citeren uit Efeze hoofdstuk 4, waar staat dat sommigen gesteld zijn tot, dat wil zeggen gegeven tot, en gesteld tot, dat is de uitdrukking letterlijk uit 1 Korinthe 12, het laatste deel van het hoofdstuk. Zodat je de vraag toch niet zomaar met nee kunt beantwoorden. Je kunt alleen nog vragen of het terecht is dat men zo iemand, wie het ook is, dat men zo iemand beschouwt als een ambtsdrager. En dus als een ambtenaar, want dat is eigenlijk gewoon het Nederlandse woord daarvoor. En dat hangt er vanaf hoe je het woord ambt definieert. Ik heb er niet al te veel moeite mee. Ik adviseer alleen om het woord toch maar nooit te gebruiken in dit soort verbanden. Want je krijgt er alleen maar problemen mee. En in de Bijbel komt het niet voor. Nou ja, het komt voor. Er zijn altijd mensen met een computer die binnen een minuut weten te vertellen. Nee, maar het staat daar en het staat daar en het staat daar. Ambt. Ik moet u zeggen, het woord komt niet voor, behalve dan in de Statenvertaling, waar het gekoppeld is aan andere uitdrukkingen. En dan heet het priesterambt of opzienersambt. Nou ja, 1 keer priesterambt en 2 keer opzienersambt. Maar de vraag is of dat woord ambt daar terecht staat. En het antwoord is, dat hangt er vanaf wat je onder het woord verstaat. En dat is altijd het probleem. Heel wat discussie, zogenaamd, over Bijbelse, maar ook andere zaken, ontstaat alleen maar doordat men de gehanteerde begrippen verschillend interpreteert. En omdat dat mogelijk is, kan men zo oeverloos gezellig praten in de kamer. De eerste of de tweede, dat doet er nou niet toe. Of de huiskamer of de slaapkamer desnoods. Want politiek wordt bedreven dankzij dat men dezelfde begrippen verschillend kan uitleggen. En dan stelt men een of andere motie op of een wet of wat het maar is enzovoort. En er zijn er meerdere partijen die het er helemaal mee eens zijn. In de werkelijkheid denken ze toch verschillend erover. Omdat ze een verschillende betekenis geven aan de gebruikte termen. En zo krijg je dus de mensen bij elkaar. Dat heb ik geleerd van Kissinger, maar dat was iets langer geleden. Nou goed. Komt het ambt in de Bijbel voor? Jawel, als zodanig wel, want het is een Bijbelse gedachte dat gelovigen, dat christenen, inderdaad worden aangesteld, dat is het woord dat ook gebruikt wordt, van bovenaf, in een bepaalde functie, een officium, in een bepaalde betrekking. Dat is waar. In de eerste plaats, ik zeg die dingen aan het begin van de dag, want er zijn altijd mensen die om 12 uur weg moeten of 11:30, weet ik veel. En dan heb ik het vast gezegd. En het nadeel daarvan is dat de mensen zeggen, nou wat die vent in de hele dag te zeggen heeft, dat zegt hij 's morgens al, dus je hebt gewoon een vrije middag. Oké, daarom zullen we 2 keer collecteren meteen. Dan hebben we dat weer. Nou, dan zitten we. Want het punt is, in de eerste plaats, God stelt ambtenaren. Ik gebruik het woord in een wat zwakke betekenis van de term. Maar God stelt ambtenaren aan. Dat wil zeggen, God zelf geeft bepaalde mensen in de gemeente in een bepaalde functie. Dat is 1 ding. En het andere ding is, dat volgens de Bijbel zelf, die functies wel degelijk ook door mensen, gelovigen, overgedragen worden. Dat wil zeggen, van de een aan de ander gegeven worden. Is dat van hoger hand? Ja, als u allergisch bent voor het woord, nee, dat is dan niet van hoger hand. En als je geen moeite hebt met het idee dat er mensen boven ons staan, dan zeg je, ja, dat is van hoger hand. Want het hangt er maar vanaf wat je onder hoger verstaat. Ik kan er absoluut niet mee zitten. Maar wat we in de Bijbel vinden, is dat verantwoordelijkheden, zo noem ik ze liever, dan dat het gaat om een officium, betrekking of functie. Dat een officium, dat het wordt doorgegeven. Een bepaalde verantwoordelijkheid. Iemand heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Hij moet zorgen voor het een of het ander. Misschien voor het een en het ander. En het is mogelijk dat hij die verantwoordelijkheid overdraagt aan een ander. Dat is niks bijzonders. Ik word wel eens gebeld of ik ergens kan komen spelen. Met anderen, samen. En soms gebeurt het, maar dat is maar zelden, maar het gebeurt soms. Dat ik achteraf moet zeggen, ja, dat heb ik wel aangenomen, maar dat kan ik eigenlijk niet doen, want ik heb iets dat veel belangrijker is, ik kan niet. Of ik word gewoon ziek, of dat belangrijk is, weet ik niet, maar ik vind het wel een sterk argument. Ik heb ja gezegd en ik kan dan niet meer zeggen tegen degene die mij gevraagd heeft, sorry, maar ik kom niet, red je. Wat ik dan moet doen, is zorgen dat ik een vervanging voor mezelf vind. En dan kan ik hooguit nog terugbellen en zeggen, sorry, ik kom niet, maar die en die komt voor mij in de plaats. En als ze het daar niet mee eens zijn, dan moeten ze het zelf weer uitzoeken. Dat is een verantwoordelijkheid die je op je neemt. Dat is ongeschreven wet. Dat zijn zo de mores van de vrije muzikanten. Je neemt de verantwoordelijkheid op, je kun je er achteraf niet aan voldoen. Dan heb je de verantwoordelijkheid alsnog om te zorgen dat iemand anders het doet. En dat is een normale gang van zaken, lijkt mij. Men neemt verplichtingen op zich, die moet men waarmaken. En dat is in de gemeente niet anders. Dat geldt in elke organisatie of vorm daarvan. Dat geldt in elk lichaam. Ik hoop dat u begrijpt wat ik met de term bedoel. En dat geldt net zo goed onder de gelovigen. Ongeacht of u dat een organisatie wilt noemen of een organisme, het blijft zo dat wij verantwoordelijkheden op een of andere wijze krijgen. En die verantwoordelijkheid houdt in dat we er eventueel ook verantwoordelijkheid voor af zullen leggen aan degene die wij dienen. Dat is in de praktijk echt heus de Heer. Maar het betekent ook dat verantwoordelijkheden kunnen worden doorgegeven. En daar spreekt de Bijbel tamelijk uitgebreid over. Wat er in de loop van de geschiedenis gebeurd is en waardoor die discussie de probleem bestaat, is natuurlijk dat men in de loop der tijd dit soort dingen min of meer verabsoluteerd heeft. Dat wil zeggen, men heeft ze gegoten in een eigen reglement, in statuten, dan wel uiteindelijk in wat geheten wordt het kerkelijk recht. En dan wordt het een vaste structuur, waarin functiebeschrijvingen voorkomen, functies bovendien die een naam krijgen. We hebben een paar van die namen net gelezen. En dan worden ook de rechten en plichten enzovoort van die verschillende functionarissen, zeg maar beambten of ambtenaren, nauwkeurig omschreven. Wat mag je wel en wat mag je niet en wat moet je wel en wat moet je niet enzovoort. Met als gevolg dat gemiddelde gelovigen daar helemaal geen invloed meer op heeft. En ook met als gevolg dat de Heer zelf daar niet eens meer invloed op heeft. Want ja, die onderwerpt zich nou eenmaal niet aan kerkelijk recht of statuten of reglementen die wij zelf gemaakt hebben. Het loopt vanzelf mis. Bovendien is dat idee, zoals het ontwikkeld is geworden, is dat idee is toch weer in strijd met wat de Bijbel daarover zegt. En dit maakt het dus erg moeilijk om erover te spreken. En dikwijls ook om te begrijpen wat nou eigenlijk het idee is over de gemeente en de organisatie daarvan volgens de Bijbel. En daarom wordt het tot in onze dagen steeds over gediscussieerd. Ik moet altijd een beetje grijnzen erbij. Hè. Niet dat het leuk was, maar ik bedoel, in Brittannië, Engeland, Schotland, heeft men eeuwenlang tot bloedens toe strijd gevoerd over de vraag of de kerk moest geregeerd worden door ouderlingen of door bisschoppen. Ja, de Anglicaanse kerk is een kerk van bisschoppen en de hoogste gezagsdrager daar is de aartsbisschop. Meer is er niet, aartsbisschop van Canterbury. Maar de Schotten hadden meer idee van nee, er moesten geen bisschoppen, want die bisschoppen hadden ook nogal sterke wereldlijke macht enzovoort. Het moest op lager niveau geregeld worden, de kerk moest geregeerd worden door ouderlingen. Dat heet een presbyters, naar het Griekse woord voor ouderling. Dus die hadden de, die wilden graag een presbyteriaanse kerk, die bestaat nog trouwens. Een presbyteriaanse kerk. Het idee is dat die ouderlingen, die presbyters niet gezag hebben in vele gemeenten of hele diocesen of hoe dat maar heet, mag je niet de kerkgebied, territorium ook niet verdeeld in bisdommen met een centrale macht daarboven om zo te zeggen, maar meer op lager niveau. Dat was hun idee. Maar als je er niks van weet en je leest, een bisschoppelijke kerk of een presbyteriaanse kerk, als ik mijn Bijbel lees, zou ik niet weten wat het verschil tussen die twee is. Kom ik ook nooit achter. Om de eenvoudige reden dat een oudste is een bisschop en een bisschop is een oudste. Voor bisschop immers betekent alleen maar opziener, episcopos. Als je het vlug zegt en te veel gedronken hebt, dan wordt het vanzelf een bisschop, episcopos. Een bisschop, een opziener betekent het. En mijn Bijbel leert dat een opziener een oudste is en dat een oudste een opziener is, dus ik snap het verschil nog niet. En dus zo ziet u dat dit soort discussies dan toch voortkomen uit slecht begrip van de Bijbelse begrippen uiteraard. Ik zeg het niet verwijtend of zo, ik haal het alleen aan als historisch feit. Want ja, bijbelkennis in de pak een beet 14e, 15e, 16e eeuw was natuurlijk toch een problematische zaak. Mensen hadden oorspronkelijk geen bijbel, want dat hadden de kerkvorsten, de bisschoppen of hoe ze maar heten, hadden dat verboden immers. En de bijbel kwam pas in particuliere handen sinds het begin van de kerkhervorming en daarmee min of meer parallel daaraan de uitvinding van de boekdrukkunst. Merkwaardige wijze, bij wijze van spreken, over heel de wereld, overal gelijktijdig. Zou daar soms meer achter gezeten hebben? Ik denk het wel. Je mag het niet hardop zeggen, maar ik denk dat de Heer zelf daarachter gezeten heeft. Maar, toe maar. Hè. Hij werkt in het verborgene, dus we zullen het niet verklappen. Maar het lijkt wel eens het eerste boek dat gedrukt werd, was op de Bijbel. Nou goed. En in de omgangstaal, want dankzij de diverse kerkhervormers, om zo te zeggen. Maar goed, verder zal ik daar niet op ingaan. Maar gaat erom dat u begrijpt dat dit een heikel onderwerp is. Wie bepaalt het een en ander? En daarna wijs ik ook nog maar even terug, eerst op de geschiedenis van Israël, waarbij van Gods wegen iemand werd geroepen van zijn moedersbuik af aan, duidelijk, om de verlosser van Israël te zijn. Sterker nog, om de beloofde verlosser van Israël te zijn. We hebben het over Mozes. En in de tweede plaats trouwens over Christus, al mag ik dat misschien niet zo zeggen, maar ik had het in de eerste plaats over Mozes en die is weer een type van Christus, dat weet je. Nou ja, goed, Mozes werd geroepen, was geroepen van jongs af aan. Was ook opgeleid van jongs af aan. En ik denk van Gods wegen om die verlossen er zijn om in staat te zijn zo'n volk uit te leiden. Niet alleen uit Egypte, het wereldrijk van die dagen, maar ook tussen die andere volkeren door, om zo te zeggen, naar het beloofde land enzovoort. En zijn positie berustte niet op bepaalde wetten, statuten, regels of wat het maar was, maar berustte er gewoon op dat God hem riep. En als iemand eraan twijfelde, dan zou Mozes zou een wonder doen, een teken doen, onder het motto: niemand kan deze tekenen doen als God met hem niet is. Nee, dat staat in Johannes 3, maar Nicodemus had deze les ook geleerd, hè? Nou goed, en deze aangestelde verlosser, om zo te zeggen, Mozes, leidde Israël uit, gepaardgaande met tekenen en wonderen, en raad is wat, democratisch als ze waren, trokken zij het gezag van Mozes en Aaron in twijfel, bij verschillende gelegenheden. Daar begon het trouwens op: wie heeft u tot een rechter over ons gesteld? En als gevolg daarvan moest Mozes zelfs vluchten. Kwam pas na 40 jaar weer om. Dat weet u toch? En toen was hij terug, leidde het volk uit, toen was het weer: wie heeft u tot rechter gesteld? Of wie heeft die Aaron eigenlijk tot priester gemaakt? Kunnen we dat niet beter bij Toerbeur doen? Kunnen we niet beter de monarchie afschaffen? Kunnen we niet beter een gekozen president hebben dan wel een gekozen burgemeester? D66 heet dat, maar nou ja, goed. Die man had weer een rare manier om weg te gaan. Maar toen maar. Maar het werd allemaal ter discussie gesteld. En raad is wat, dan breekt het Nieuwe Testament aan, wordt opnieuw een volk voor zijn naam uitgeleid uit de volkeren, buiten de legerplaats en de woestijn in, om zo te zeggen. En raad is wat, dan komt meteen weer de vraag: maar wie heeft hem eigenlijk tot hoofd over ons gesteld? Weet u nog hoe het met Mozes was? Mozes die ging de berg op. Die had daar wel belangrijkste, belangwekkers te doen op die berg. Voor het aangezicht des Heren, dat weet u toch? Hij ging de statuten halen. Maar goed. Maar in ieder geval, hij ging die berg op om instructies te halen. Dat woord gebruik ik nu maar. En na een paar dagen, dan wel een paar weken, zeiden de kinderen Israëls: ja, die Mozes is weg. We weten niet wat hem, van hem geworden is. Weet je wat? We regelen het zelf wel. En religieus dat ze toen werden, zeg. Met dat gouden kalf en zo. Ze gebruikten er zelfs de naam des Heren bij. Morgen zullen wij de Heren een feest vieren. En ze bedoelden: morgen dansen wij om het gouden kalf. En dat was niet de Heren, dat zeiden ze wel, maar dat was ze niet. En wat heb je in onze dagen? Dat men danst om het gouden kalf. Wat is men toch religieus? En men doet het in de naam van de Heer, maar het is de Heer niet. En aan het begin van onze bedeling, toen de Heer Jezus gesteld werd aan de rechterhand Gods en reisde naar een ver land om een koninkrijk in ontvangst te nemen, en tot zijn personeel zei: doe handeling totdat ik kom. Toen zeiden ze later: nou ja, waar hij hier niet is, ook hij is gezeten aan de rechterhand Gods, dan hebben we ook geen last van hem, dan waar hij hier niet is, weet je wat, natuurlijk, we kunnen niet ontkennen dat hij het hoofd van de kerk, dan wel van de gemeente is, maar daar merk je toch verder niks van, dat is alleen maar theorie, dus academisch. En wat doen we dus? We stellen iemand anders in zijn plaats aan en we noemen hem stadhouder. Nou ja, ik ben het Latijn vergeten, maar het was de plaatsvervanger van Christus, hè? De stadhouder, de plaatsvervanger. De plaatsvervanger van Christus. En zo heeft men een paus uitgevonden. Nou ja, eerst het gezag van de bisschoppen natuurlijk. Maar ja, er moet toch iemand wat leiding aan geven. Dus na verloop van tijd heeft men de bisschop van Rome erkend als de opperbisschop. De bisschop-president zou het in Nederland geheten hebben. Maar ja, het moet allemaal in het Latijn en zo. En ze heten daar allemaal vader enzovoort. Dus het werd de paus, hè. Papa, hij zegt: zeg maar papa, zegt hij. Nou goed, dat was in de 6e eeuw geloof ik zo'n beetje. Ik ben de tel kwijtgeraakt. Zo is het gegaan. En toen kregen we helemaal het kerkelijk gezag in de wereld, zelfs boven het wereldelijk gezag van de diverse, laten we maar zeggen, koningen, de monarchen, om zo te zeggen. En daarna is die strijd er altijd geweest. Goed, maar die strijd wordt verder niet besproken van feit tot feit in de Bijbel, dus daar zullen we het ook niet verder over hebben. De vraag is, met welk recht zulke inzettingen, instellingen en zelfs zulke ambten eventueel bestaan. En dan begin ik maar van voren af aan. Het ambt in de gemeente, waar staat dat in de Bijbel? Nou goed, het eerste wat ik vind is Lucas 1. Ik noem u namelijk de drie schriftplaatsen waarin sprake is van het woord ambt, althans in de Statenvertaling. Dat is Lucas 1, vers 8, waar het gaat over Zacharias, de aanstaande vader, maar dat wist hij nog niet, de aanstaande vader van Johannes de Doper. En van hem staat in vers 8 van Lucas 1, en het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God. In het Nederlands zijn dit twee woorden, priesterambt. Alleen in het Nederlands schrijven we die woorden dan aan elkaar, maken ze tot één woord. Dat is om het scrabbelen wat moeilijker te maken. En vooral kruiswoordpuzzels. Dan hebben we het nog niet over de cryptogrammen. Want priesterambt zijn twee woorden. Het woord priester en ambt. In het Grieks is het wel priester, maar geen ambt. Er staat gewoon het woord voor priester feitelijk, of voor priester zijn. Hieratuio. Hieratuio. Mag je vergeten, je hebt er niks aan. Maar het woord ambt komt daar niet in voor. Dus men zou het netter en nauwkeuriger vertalen, gewoon met priesterschap. De man is priester. En dat ambt bediende hij. Hij bediende zijn, hij diende zijn priesterlijke gave. En dan ben ik meer in overeenstemming met nieuwtestamentische termen. Althans uit de brieven. Want het heeft met gaven van doen, en gaven zou men niet besteden, gaven zou men bedienen. Zo zei Petrus dat. Het geschieden als hij het priesterambt bediende. Is het priesterschap dan niet een ambt? Nou ja, voor zover men het priesterschap van bovenaf krijgt, en voor zover het verantwoordelijkheid inhoudt, ja, dan is het een ambt. Volgens meneer Van Dalen. Maar daar schieten we niet zoveel mee op. Toch? Waar we het over hebben is dat het begrip als zodanig in de Bijbel niet voorkomt. Het is priesterschap. En daarna bladeren wij gewoon verder naar Handelingen 1. Handelingen 1 vers 20. Waar staat aan het eind van het vers? En een ander nemen zijn opzienersambt. Maar u ruikt hem natuurlijk al, hè? Dat voel je op je klompen aan. Die term heb ik van een theoloog en hofleverancier geleerd. Een ander nemen zijn opzienersambt. U begrijpt dat het moet zijn opzienerschap. Daar staat gewoon het woord voor opziener, maar dan niet als een persoon, maar dan als een ding. En dat noemen wij opzienerschap. Episcopee. Van episcopos, de opziener, letterlijk vertaald. Een episcopee, u merkt, daar komt niet een ander woord bij in. De uitgang is anders. Het is een ding in plaats van een persoon. En dan heet het opzieners. Het opzienersding. Dat was zijn ding dan, hè? Dat begrijpt iedereen, dit soort uitdrukkingen tegenwoordig. Oh, nou goed. En ander nemen zijn opzienerschap. Waaruit bestond dat? Wat is dat dan? Kun je dat anders omschrijven? Nou ja, u weet toch over wie het gaat? Het gaat over het opzienerschap van Judas. Maar Judas is ook van het toneel verdwenen. Nee, die had zich niet vrijwillig teruggetrokken. Was ook niet zomaar overleden, maar was vrijwillig overleden. Dat was het eigenlijk. Alles bij elkaar. En een ander nemen zijn opzienerschap. Dat wil zeggen, dat is inderdaad de priesterlijke functie. Ik heb eigenlijk geen tijd om het uit te leggen, maar ik kan het wel in twee woorden in een voetnoot even zeggen. Judas is uiteraard een beeld van het Joodse volk. En zijn opzienersambt is het opzienersambt van het Joodse volk. En het opzienersambt van het Joodse volk was gewoon priesterschap, want zo heet dat in de Bijbel. Want Israël was geroepen tot een koninklijk, priesterlijk volk. Maar waar dat volk de kennis zal verwerpen, dan wel verworpen heeft, zal de Heer het ook verwerpen dat het priesterambt zal bedienen. Of priesterschap, wat er maar staat in Hosea hoofdstuk 4, vers 6, denk ik. Hebben jullie? Terwijl gij de kennis verworpen hebt, zegt de Heer tot Israël, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterschap zult bedienen. Want het was een priesterlijk volk. En het verdwijnen van Judas is een beeld van het verdwijnen van het toneel van het Joodse volk in deze priesterlijke functie, waarna dus iemand anders, dat wil zeggen een ander volk dan het Joodse, het priesterambt zou bedienen. Want dat is wat hier natuurlijk allemaal gezegd wordt, hè? Dat begrijpt u toch, hè? En meer zeggen wij daar vandaag niet over. Maar ambt, ja, het is niet noodzakelijk een verkeerde vertaling, maar het woord als zodanig staat er niet. Het is priesterschap. En datzelfde geldt voor 1 Timotheus 3. Dan hebben we ze allemaal gehad, alle schriftplaatsen. 1 Timotheus 3, vers 1. Dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft. Zo iemand eens opzienersambt ambieert. Hoe vindt u die? Mooi, hè? Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, hier heeft men de twee woorden zelfs los van elkaar geschreven. Dus volgens mijn juffrouw Nederlands is één van die twee schriftplaatsen fout. Hè? Het moet of aan elkaar of niet, maar goed, maakt allemaal niet uit. Maar er staat niet opzienersambt, er staat in het Grieks maar weer dat enezelfde woord, episcopé. Het opzienerschap. Zo iemand tot het opzienerschap lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Want een werk is het. Is het in een hoge positie? Dat weet ik niet, maar het is wel treffelijk. En van Christus staat dat hij zoveel treffelijker geworden is dan de engelen. Is dat ook hoger dan de engelen? Ja, want dat staat er ook. En voor degenen die er allergisch voor zijn, nou ja, jammer dan. Kan het ook niet helpen. Het opzienerschap heeft van doen met opziener zijn over, op of over de kudde. En het is het woord voor bisschop. Maar nu, deze drie plaatsen staat het woord ambt, min of meer ten onrechte. Het maakt niet zoveel uit, de vertaling acht ik op zich goed. Maar vanwege de discussies over het begrip ambt zou ik zeggen, nee, laat het alsjeblieft weg, hè. Het is een ambt ongetwijfeld, men krijgt het van boven, draagt verantwoordelijkheid met zich mee. Het ambt kan overgedragen worden, zoals we in de wereld ook, dat klopt allemaal precies. Maar de term als zodanig staat er niet. Maar er staat wel een heleboel in de Bijbel over het opzienerschap, dan wel over het priesterschap. Want je komt er niet zomaar mee weg, hoor. Het is dus erg makkelijk om te zeggen, in de kringen waar ik uitkwam, lang geleden, om te zeggen, ambt bestaat niet in de Bijbel. Nee, het woord komt niet voor. Het komt drie keer voor in de Statenvertaling, maar dat is ook, dan zegt men, dat staat er niet in de grondtekst. Dat heb ik u nou ook gezegd. Maar het gaat er niet om of het woord voorkomt, gaat erom of het begrip, dat wat het woord dekt of aanduidt, of dat in de Bijbel bestaat. En wis en waarachtig bestaat dat in de Bijbel. En het wordt ook tamelijk duidelijk omschreven. Sterker nog, het wordt ook veelzijdig omschreven langs vele kanten. En het wordt met vele verschillende termen aangeduid. Niet om het moeilijk te maken, maar uiteraard om het begrip als zodanig van verschillende kanten toe te lichten, te verklaren enzovoorts. Nou goed, en als ik al die termen die daarvoor gebruikt worden zou moeten bespreken, ja, dan ben ik een week bezig. Ik ben alleen bang dat u het geen week volhoudt om naar dat onderwerp dan te luisteren. Dus ja, dat heeft ook niet zoveel zin. Dus we hebben het er vandaag tamelijk samenvattend over. En dus zoek je schriftplaatsen in de eerste plaats die samenvattend zijn. En ik ben geneigd me te excuseren, maar ik kan niks anders bedenken of vinden dan in de eerste plaats 1 Petrus 5. Ik ben mij bewust dat ik dat dikwijls besproken heb, onder allerlei omstandigheden. Maar ja, het is ook essentieel wat daar staat. 1 Petrus 5, vanaf vers 1. De ouderlingen die onder u zijn, en onder u betekent gewoon in u. Nee, dat betekent het niet, dat is wat er staat. En dat betekent in uw midden, in uw gemeenschap. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling ben. Als je die arme Petrus in het kerkelijk recht op plaats moet geven, was je lid van de kerkenraad. Een ouderling. En als u denkt dat hij dat niet was, dan betekent het dus dat het woord ouderling in het algemeen verkeerd gebruikt wordt. En dat is zo. En dat maakt het zo moeilijk om erover te spreken. Bovendien, dit is meteen het einde van het idee dat Petrus de eerste paus was. En als Petrus niet de eerste paus was, dan zijn er dus helemaal geen pausen. Want de pausen worden het geacht het ambt van Petrus te hebben overgenomen. En Petrus was maar gewoon lid van de kerkenraad, volgens kerkelijk recht zelf. Dus dat schiet toch niet op, hè? Petrus is oudste. Onthoud hem, hè? Petrus was oudste. En hij vermaant zijn collega, zijn mede-oudsten. En hij zegt tot hen in vers 2, want ik zou het samenvattend doen. Hij zegt, wijd de kudde gods die in uw midden is, die onder u is. Dit is beeldspraak. Zo u wilt, vooral als je er geen verstand van hebt, dan zeg je dat is typologie. Dus dat zijn gewone metaforen, dat maakt verder niks uit. En ik wijs er maar op dat dit symboliek is. Dat zeg ik voor degene die zeggen dat je aan symboliek of typologiek geen conclusies mag verbinden. Dat wordt dan toch erg lastig, hè? En daarna ga ik gewoon verder, want dit was een voetnoot. Wijd de kudde gods. Welke functie is dat? De kudde wijden, hoe heet dat? Dat is de functie van herder. Is dat een ambt? Nou ja, de herder is of eigenaar van de schapen, dan is hij de baas over ze. Of hij is een huurling en wordt dus door de eigenaar van de schapen ingehuurd en gesteld over de schapen. Staat hij er dan boven? Ja, in rangorde wel, ja. Behalve voor degene die rangorde hebben afgeschaft. In overeenstemming met maatschappelijke progressie, om zo te zeggen. Wij de kudde gods. Dat heet dus een herder. Wat is een oudste dus? Schrijf hem op als u het niet onthouden kunt, hè. Wat is een oudste dus? Een herder. Maar het is symboliek. Wat doet de herder eigenlijk voor de kudde? Die gaat de kudde voor. Die gaat de kudde voor en brengt de kudde zo naar de grazige weiden, dan wel de stille wateren, waar de schapen zouden nederliggen en waar zij zouden eten en drinken, bij voorkeur het goede voedsel. En als de schapen wat ongezond worden of zoiets, of niet genoeg, of niet het goede voedsel krijgen, dan moeten ze er weer ze voorgaan naar een andere weide, waar dan wel het goede voedsel is, of waar minder parasieten zijn, of waar minder wolven zijn, of wat het maar was. We hebben wel eens een kudde schapen gezien met een herder. Prachtig, hè? De herder voorop. Sommige schapen pal achter die herder. Daarna dan komt een grote melee. En dan heb je daarachter heb je altijd nog van die schapen. Die blijven gewoon achter. Je kijkt af en toe op en denkt, het kan nog wel. Je grazen nog wel door. En dan op een gegeven moment, dan zetten ze het op een loopje. Weet je, dan gaan ze, moeten ze hard achteraan weer bijblijven enzovoort. Nee, het is net de Tour de France. Ja, dat precies. Het is net een wielerwedstrijd. Over het schaatsen willen we het niet hebben meer, hè. Goed. Wat doet de herder dus? Wat doet de oudste? De schapen brengen bij het voedsel. Hij houdt het ze voor. Hij brengt ze ernaartoe. Weet de kudde gods. Hebben de opzicht. Dat daarover mag u weglaten. Dat voegt niks toe. Hebben de opzicht. U begrijpt toch dat dit opzicht hebben het werkwoord is. En dat het zelfstandig naamwoord is. De opziener. Wat doet de opziener? Opzicht hebben. Het gaat hier gewoon over de epi. Op. Van boven. Scopus. Zien. Hè? De ziener. De opziener. Kortom. Waar dat woord verbasterd is geworden naar het Nederlands tot bisschop. Gebruiken we het vandaag gewoon, kan ons wat schelen zeg, hoe die woorden belast zijn geworden. Dus dan krijg je een oudste, is een herder, is een bisschop. En zij doen dat, de kudde weiden, dan wel op de kudde toezien. Zij doen dat niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Nog om vuil gewin, dat wil zeggen, het is niet een beroep in de zin van, je kan ermee aan de kost komen. Nou ja, ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik bedoel, een beroep, dat is een activiteit, een bediening en werk dat je in je leven hebt. En dat heb je om aan de kost te komen, want als je niet aan de kost hoefde te komen, zou je het ook gewoon niet doen. Dat werk, dat begrijpt u toch, hè? Ik heb niks tegen werk, maar er gaat zoveel vrije tijd in zitten. Dat is het probleem, dus dat doe je dan niet. Maar je moet soms aan de kost komen, of zo, dan doe je een werk. En wat wil je later worden? Nou, oudste, ouderling, presbyter, in de presbyteriaanse kerk heet het nog steeds zo, hè? Oudste of ouderling, presbyter. Of je wil bisschop worden, dan moet je naar de Anglicaanse kerk of naar de Rooms-Katholieke. Zo, en dan heb je een job, een baan, een betaald goed. Je krijgt er een huis bij, een pastorie of weet zo'n ding ook alweer. Maar je moet er een boel voor over hebben, maar dan, hè, dan heb je toch wel wat, ja. Maar het is niet voor het gewin. Men zou dat namelijk doen met een volvaardig, prachtig woord. Een volvaardig gemoed. Het moet van binnenuit komen. Men leest het Oude Testament. Men moet zorg hebben voor de schapen. Zoals. Waarom schiet men altijd de verkeerde te binnen? Ik was bij oorlof, mijn arme schapen. Gij zijt in grote nood. Of kent u die niet? Ja, die moeten ze binnenkort leren, hè? Op school. Heb ik dat gehoord? Nou ja. Dat is uit het Wilhelmus, het waren woorden, was de bedoeling in ieder geval van Willem de Zwijger. Oorlof, mijn arme schapen. Dat wil zeggen, hij zag zichzelf dan toch wel degelijk als de herder van één kudde. En zo hoort het ook natuurlijk, als men in die positie verkeert. Men moet zorg hebben voor het volk. Goed. Met een volvaardig gemoed, van binnenuit. Vers 3, nog als heerschappij voerende over het erfdeel. Dat wil zeggen, de oudste is een herder, is een opziener. Maar geen kerkvorst. Hij voert geen heerschappij over de kudde. Dat kan niet. Er is maar één heer van die gemeente en daarmee van die kudde. En dat is uiteraard Christus zelf. Daarom heet het ook de gemeente van Christus. En eventueel zelfs de gemeente Gods. Dus iets als heerschappij, met de daarbij behorende tucht en kerkelijk recht en wat het me wezen mag, dat wordt in één zo'n uitdrukking al meteen aan de kant geveegd. Hè? En bovendien moet u in de gaten hebben dat Petrus in de eerste plaats spreekt over zichzelf en dat legt hij voor als voorbeeld. Dat woord komen we misschien nog tegen aan zijn, laten we zeggen, collega's, aan zijn mede-oudsten, mede-herders. En daarna wijs ik hem erop dat toen nadat Petrus de Heer verloochend had en vervolgens na de opstanding van de Heer Jezus, waar Petrus weer was in het gezelschap van de Heer Jezus, vroeg de Heer aan hem 3 keer iets als: hebt gij mij lief? En 3 keer zei de Heer tegen Petrus iets als: wij de kudde Gods. Nou, de woorden waren iets anders. Maar de Heer stelde hem tot 3 keer toe aan als herder. Dus daar gaat het allemaal over. Maar niet over heerschappij voeren, over het erfdeel des Heeren staat erachter. En dat is natuurlijk zo, want hoewel het vrij onbekend is, de gemeente is het erfdeel van Christus. En in het bijzonder zelfs zijn loon. En het wordt al zo genoemd trouwens in het Oude Testament, in Jesaja. Maar in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in Efeze, wordt de gemeente inderdaad geacht erfdeel te zijn. De vertalers hebben er altijd moeite mee gehad. En degenen die die manuscripten vroeger overschreven ook. Maar er staat dan inderdaad hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Als je andere vertalingen leest, staat er in welke wij een erfdeel ontvangen hebben. Dat is wel zo, maar er staat 2-3 versen verder. In Efeze 1. Vers 12, denk ik, daar in de buurt. Ik zoek het niet op. Maar het erfdeel is het eigendom, het volk van Christus zelf. En ik verwijs maar weer even naar die roeping van Israël, de woorden die daarmee gepaard gingen. Woorden die in ditzelfde, in dezezelfde Petrusbrief worden toegepast op de gemeente in 1 Petrus 2. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een volk mij ten eigendom. Hier vertaald met een verkregen volk. Maar als u het naleest in Exodus staat er een volk mij ten eigendom. Een volk des eigendoms. En wat toen voor Israël gold, geldt in onze dagen voor de gemeente in elk geval. Dus dan gaat hij weer terug naar 1 Petrus 5 vers 3. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel, maar voorbeelden. Dat woordje als, dat begrijp ik niet. Dus die mag u weer weglaten ook, staat toch schuin gedrukt. Maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. Niet maar bij wijze van spreken, maar letterlijk. Zodat u het rijtje eigenlijk moet aanvullen met het woord voorbeeld. Toch? Is dat ook een functie? Ja, dat is een functie, ja. Zeker. De oudste, herder, de opziener, voorbeeld, heet het dan. En van daaruit komen wij, maar ik weet niet of het daaraan toe komt, via voorbeeld komen wij trouwens ook terecht bij voorstander en bij voorganger. Dat hebben ze nog niet allemaal gehad. Maar misschien kom ik er straks nog op. Want van hieruit ga ik eerst nog even naar de brief aan Titus. Dat is in Titus 1. Waar we lezen in vers 5. Dat Paulus schrijft aan Titus: om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen ontbrak voorts, dat wil zeggen in de komende tijd, zoudt terechtbrengen. Namelijk dat gij van stad tot stad zoudt oudsten, staten, ouderlingen, presbyters, stellen, Hij moest ouderlingen aanstellen. Gelijk ik u bevolen heb. En dan verzeven meteen, want een opziener. En wij maar denken dat hij het over oudsten heeft. En dan ineens heeft hij het over opzieners. Maar het lijkt me toch duidelijk dat dat twee woorden zijn voor hetzelfde begrip. Maar voor dezelfde persoon, dan wel dezelfde functie, dan wel hetzelfde ambt. Lees het nog maar een keer. Hè. Ik heb u te Kreta gelaten, omdat gij zoudt ouderlingen stellen. En die niemand onberispelijk is, ene vrouw en man, gelovige kinderen hebben, niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn. Want een opziener moet. En dat is dus gewoon weer een oudste. Het zijn verschillende termen voor precies hetzelfde. En daarna blader ik naar Handelingen 20. Want het begrip oudste stellen, daar kom ik misschien nog op. En misschien ook wel nu meteen naar aanleiding van Handelingen 20. In Handelingen 20 namelijk neemt Paulus afscheid van de ouderlingen te Efeze. Dus onderweg naar Jeruzalem, zal niet meer terugkeren naar Efeze en neemt definitief van hen afscheid. En wijst ze uiteraard op hun verantwoordelijkheden. En dan lezen wij in vers 17 van Handelingen 20. Maar hij zond van Milete naar Efeze en hij ontbood de ouderlingen der gemeente. De ouderlingen der gemeente. Persoonlijk heb ik de indruk dat het daarbij niet beperkt wordt tot de zogenaamde plaatselijke gemeente in Efeze. Maar het gaat erom dat de boodschap uitging naar Efeze als een belangrijke plaats, dominante stad in de omgeving, zal ik maar zeggen. En de oudsten worden opgeroepen om te verzamelen, zodat Paulus hen kan ontmoeten en hen gezamenlijk kan toespreken. Maar ze heten oudsten dan wel ouderlingen. Ik hoop dat die in elk geval duidelijk is. En daarna, even kijken, lezen wij in vers 26. Daarom betuig ik u lieden, en hij spreekt tot de oudsten, op deze huidige dag, vandaag, dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben heel de raad Gods. Handelingen 20. Nee, niet Handelingen 28. Of nog later, Handelingen 20. Ik heb u verkondigd heel de raad Gods. Niet, ik heb u verkondigd heel de raad Gods voor zover ik die ken. Hij zegt, ik heb u verkondigd heel de raad Gods. Alles. En dus heeft hij er niets meer aan toe te voegen. Vers 28, conclusie. Zo, omdat dat zo is, heb dan acht op uzelf. Dat lees je elders ook, hè. Paulus schrijft dat ook aan Timotheus, die geacht wordt ambtsdrager te zijn. Hij zegt, heb acht op uzelf en op de leer. Eerst voor zichzelf en dan op anderen. De mens is altijd in de eerste plaats voor zichzelf verantwoordelijk. En als hij dan nog over heeft, wat niet al te vaak voorkomt, of wel? Nou ja, goed. Hij is in de eerste plaats voor zichzelf verantwoordelijk. En als dan nog wat over is, dan is hij ook nog verantwoordelijk voor anderen. Zo gaat dat, hè? Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. Wat zijn die ouderlingen dus? Herders, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. En waar je het woord herder mocht verwachten, staat er opziener. Heb je hem nog? Het is dus gewoon hetzelfde. En ik haal maar wat teksten aan als illustratie. Er zijn er veel meer dan ik aanhaal nu vandaag, hoor. Dus de oudste is een herder, is een opziener. En even wachten. En door wie worden ze aangesteld? Over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Dat doet de Heilige Geest. Of gewoon Christus zelf. Logischerwijze. Nou ja, dat staat er ook min of meer achter. Namelijk over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. De discussie in dit vers gaat altijd over de vraag, wiens bloed? Want als je van niks weet, staat het door het bloed van God zelf. Daar staat het. Is dat theologisch verantwoord? Ja, zolang je vasthoudt aan dat bloed een beeld, een type is van leven. Van actief leven, van werkzaam leven. Nee, er zijn hele verhandelingen over geschreven over die kwestie. En men heeft de vertaling later ook weer veranderd enzovoort. Hè? Want, want men kan dat niet begrijpen. Omdat als men denkt dat bloed dood is, dan staat hier onzin. Maar het is zijn leven. Zijn actieve leven. Zijn werk dus. En hier worden dus inderdaad, genoemd eerst de Heilige Geest, daarna gewoon God zelf, terwijl we elders lezen dat Christus zelf de gemeente van gaven, van organen voorziet, dan wel organiseert. Hebben we die nog? Hoe dan ook, het beeld van de kudde dringt zich steeds op. Waarom? Omdat het zo'n geweldig voorbeeld is, ontleent bovendien aan een verontwikkelde oudtestamentische symboliek. Ik bedoel gewoon dit. In het Oude Testament vinden we het veel. De herders en de kudde en hoe het bij gelegenheid maar heet. En wat we in het Oude Testament ook vinden, is de diverse figuren, profeten, koningen, die hun carrière, om zo te zeggen, beginnen inderdaad letterlijk als herder. Omdat het illustratief is voor de verantwoordelijkheid die ze dragen onder het volk. Kortom, ik lees nog even verder, vers 29. Heb acht op uzelf en op de gehele kudde. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven zullen tot u zullen inkomen, die de kudde niet sparen. Want uit uzelf, uit het midden van de herders, die geacht worden de kudde te wijden, en niet andersom, staat er in Jesaja, in Ezechiël 34. De kudde wijdt niet de herder, hè? Nee. De herder wijdt de kudde. En de herder wijdt ook niet zichzelf. Staat er ook allemaal, hè? De herder wijdt de kudde. En ze moeten goed oppassen op de kudde, want uit hunzelf, uit uzelf, zullen mannen opstaan. Dat wil zeggen, sommige van die herders veranderen ineens in wolven die de kudde opvreten. Nee, dat komt uit het Oude Testament, al die beeldspraak, hè. Wordt daar ook gebruikt. De herders eten de kudde op en ze wijden zichzelf verstaten. Uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, kromme dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Waarom doen ze dat? Nou ja, omdat ze graag de baas willen zijn over de kudde. En ze willen de kudde graag beschouwen als hun eigen kudde, in plaats van als de kudde van de Heer zelf. Als het erfdeel des Heren, waarover ze aangesteld zijn, van wel degelijk van hoger hand. En het probleem is, dat zie je in het Oude Testament ook, ook bij de koningen, zelfs in Israël, dat zij het volk beschouwen als hun persoonlijk bezit. En de Heer zegt, nee, het is mijn eigendom. Het is mijn kudde. Vandaar dat in het Oude Testament, volgens het Oude Testament, koningen altijd koning zijn bij de gratie Gods. Dat wil zeggen, zij zijn dienstknechten van God. En ook officieel aangesteld van Gods wegen om over het volk te waken, om opziener te zijn enzovoorts. Vandaar dat er ook geen verschil is in de Bijbel, in het Hebreeuws van de Bijbel, tussen een engel, dat weet iedereen dat een engel is een gedienstige geest die uitgezonden wordt van Gods wegen, dat is Hebreeën 1, laatste vers waar dat staat. Maar er is geen verschil tussen het woord voor engel en koning. En omdat het heel lastig is, hebben wij afgesproken... Nou, wij niet, maar heeft men afgesproken... om als het over kennelijk hemelse wezens gaat... dan wel andere boodschappers om het uit te spreken ongeveer als Malach. En als het over een koning gaat, dan hebben we afgesproken... dan zeggen we Melech. Waarna je afvraagt wat Moloch betekent. Maar, nou ja... Daar hebben we het maar niet over. Maar het beginsel is juist... ook de koningen worden van Gods wegen gesteld. Zeker in het geval van Israël... maar dat is de norm in het algemeen. Meer kunnen we daar vandaag niet over zeggen. Lijkt me ook niet de geschikte tijd om dat te doen. Dit hele jaar, maar niet, denk ik. Dit soort wereldlijke verhoudingen. Maar deze moet duidelijk zijn, hè. Waar het over gaat is over oudsten, leraren, opzieners, hè, dus voorbeelden, voorgangers, voorstanders. En ik neem u nu alleen nog mee met deze inleiding naar Efeze hoofdstuk 4. Waar gezegd wordt dat God het een en ander, er wordt gezegd dat God gaven gegeven heeft... Niet zozeer aan individuele gelovigen, dat is wel zo, maar dat staat er zo niet. Dat staat weer ergens anders. Maar er staat dat God individuele gelovigen, inclusief hun ambt, hun functie, hun verantwoordelijkheid, hun gave, gegeven heeft aan de gemeente. Want dat is natuurlijk ook zo, hè. En dan staat er in vers 11 van Efeze 4... dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen. Dat wil zeggen, sommigen heeft hij gegeven om apostel te zijn aan de gemeente, wel te verstaan. Hè? Dat werd al ingeleid in de voorgaande verzen, maar ik gun me nou de tijd niet om dat te bespreken. God geeft aan de gemeente sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten... van hogerhand aangesteld met verantwoordelijkheid. Is dat een ambt of niet? Gebruiken wij daarvoor het woord ambt? Nou ja, we kunnen afspreken om dat niet te doen, maar er verandert niks mee natuurlijk, hè. Er blijft een verantwoordelijkheid, een functie, een officium, dat men van boven gekregen heeft, toch? Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En u weet, de meeste van u weten precies wat ik daar dan over zeg. Hè. Er staat 4 keer sommigen tot. En dat betekent automatisch dat die laatste uitdrukking, sommigen tot herders en leraars, omdat er niet staat sommigen tot herders en sommigen tot leraars, betekent dat de herders leraars zijn en de leraars zijn herders. Het is één en hetzelfde. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Beslot, het begrip herder is ontleend aan de symboliek, dat is een metafoor eigenlijk, zodat je vraagt, maar wat betekent dat dan echt in de praktijk? En dan staat erbij wat het is, de herder is de leraar. Want de leraar is degene die de gelovigen zou brengen bij het juiste voedsel. Opdat die gelovigen zouden nederliggen in grazige weiden. En opdat ze zouden drinken van de wateren des levens en al dat soort dingen meer. Want het woord van God is immers dat voedsel, dat brood dat uit de hemel is nedergedaald enzovoorts. En nog een stap verder. U weet toch wie ons dat voedsel aanreikt? We kunnen het doorgeven aan elkaar, hè. Nee, de Heer zegt tot de herder of leraar, hier heb je het, geef het eens aan Jan en aan Piet en aan Johannes, aan Petrus en Paulus. Ongeacht de rugnummers bedoelde ik dit, in dit geval, hè. Maar vooruit, hè. We geven het eens door, maar het is de Heer die brood en wijn, die het voedsel aanreikt. Is de Heer dan ook herder? Ja, precies. Hij heet de overste herder en hij heet de opperste herder, geloof ik. Uw zielen. Ik heb het net weggeslagen. Want het stond, maar het stond in 1 Petrus in elk geval. Even kijken. 1 Petrus 5 was het toch. Einde van die pericoop. Ja, ik heb het net niet meer gelezen. Want we waren aan het eind van vers 3 als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En dan vers 4, en als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Met andere woorden, de Heer Jezus Christus zelf is oudste, opziener, herder. Nou ja, wat heet, ik ben de goede herder, dat weet iedereen toch, dat de Heer dat zegt. Nou ja, dat is waar het over gaat. En het werk van Christus wordt door hemzelf, dan wel door zijn geest, dan wel door de Heilige Geest, overgedragen, dat wil zeggen verantwoordelijkheid voor dat werk, wordt overgedragen aan de diverse gelovigen. Aan enkele, de verantwoordelijkheid daarvoor wordt eigenlijk gegeven aan alle gelovigen. En wat ze dan krijgen, dat heet niet een ambt, maar het heet een gave. Dat zijn de geestelijke gaven uit, natuurlijk uit 1 Korinthe 12, maar in de eerste plaats uit Romeinen 12 natuurlijk. Verschillende verantwoordelijkheden. Zijn alle gelovigen dan oudsten of opzieners? Nee, er zijn ook wat minder oudsten, er zijn ook wat junioren bij. Er zijn ook, behalve opzieners, zijn er ook neerzieners, zal ik maar zeggen. En omzieners en wat je allemaal hebt. Kijkers heb je trouwens ook nog gewoon. Die staan aan de zijlijn. Maar vooruit maar weer. Maar het idee is wel dat alle gelovigen geacht worden organen te zijn, leden te zijn van, organen te zijn in dat ene georganiseerde lichaam. Want het lichaam is nou eenmaal van organen voorzien. En dat wordt gecoördineerd, beheerst mag ook, door het hoofd. En hoeveel hoofden heeft de gemeente? 1. Heeft het hoofd een plaatsvervanger? Ja, niet zulke gekke dingen vragen alstublieft. Hè? Een hoofd een plaatsvervanger? Kom. Hè? Vanzelfsprekend niet. Bovendien, wat de Heer zelf zei, was heel eenvoudig. Hij zei in Matthäus 23, hij zei, één is uw meester en gij zijt allen broeders. En gij zult niemand uw meester noemen hier op aarde. Hij zei trouwens ook, gij zult niemand uw vader noemen hier op aarde. Hoewel een groot deel van de christenheid onder vader verstaat de zogenaamde geestelijken. Dat zijn vaders of paters en zo. Hè? En als ze iets minder hoog zijn, dan zijn het fraters, maar vooruit. Als muzikus weinig bezwaar tegen maken, denk ik wel eens. De fraters, hè? Maar vooruit. Maar u begrijpt toch waar we het nu over hebben. Het is maar één Heer. En voor zover er opzieners zijn in de gemeente, of oudsten, of hoe ze maar heten mogen, bisschoppen, of wat het maar was, of kosters misschien wel ook. Zij worden geacht dienaren te zijn. Lees u dat schriftgedeelte maar eens na. In Matthäus 23, vers 8 tot 12. Toch? Maar ze hebben geen heerschappij. Dat begrip is volledig buiten de orde. We lazen dat er straks in 1 Petrus 5 vers 3. Maar je kunt het ook nalezen in 2 Korinthe 1. Waar Paulus schrijft aan de Korintiërs in vers 24. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. Ja, het ambt van Heer. Zouden ze het ook vertaald kunnen hebben, de Statenvertalers, maar hier is het gewoon heerschappij. Het woord heer, curios, en dan wordt het een heerschap dus, hè, waarover hij het opzienerschap heeft, om zo te zeggen. Maar hij zegt niet dat wij heerschappij hebben. Dat niet, want er is maar één curios, één heer. Zie? Maar dat er ambten zijn, ja, in de zin van ze worden van bovenaf gegeven en het behelst werk, verantwoordelijkheid. Maar als je onder ambt verstaat heerschappij, is het, nee, dat bestaat niet. Want die beambten, om zo te zeggen, die lui die verantwoordelijkheden gaven, hebben ontvangen, die heersen niet, die dienen. En dat dienaren grote invloed kunnen hebben kunnen uitoefenen... Ja, dat is zo, ja. Dat doen de dienaren onder de naam minister ook inderdaad. Als dienstknechten dienaren van de kroon, van de monarch, van de koning... of hoe die bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Maar dienaren zijn het. En wij zijn dat kwijtgeraakt, maar van oudsher de monarch was soeverein. Dat wil zeggen, die nam de beslissingen en die had dienaars... die in de eerste plaats hem adviseerden en in de tweede plaats die nazagen... die controleerden of de beslissingen van hoger hand genomen... inderdaad wel werden nageleefd, uitgevoerd, gerealiseerd of wat het maar was. En geëvalueerd. Nou ja, dat is tamelijk ideaal gesteld, maar dat was het idee daarachter. En dat is dus niet een hiërarchie van machtshebbers... die van bovenaf wordt aangesteld. Dat bestaat niet, dat is nooit de bedoeling geweest. Dat is in de loop van de geschiedenis ontstaan. Zowel in de wereld als binnen het christendom... maar het is in alle gevallen volstrekt onbijbels. Hebben jullie nog? Mozes wordt bij gelegenheid genoemd de koning van Israël... Het is maar één keer in Deuteronomium 33, als ik me goed herinner. In het begin van het hoofdstuk. Maar hij had één raad van oudsten. Onder zich. Die hem hielpen, bijstonden, adviseerden. In zijn verantwoordelijkheid. Die van Mozes namelijk. Dat is de uitbeelding van de situatie ook inderdaad. In de gemeente, de kerk, want er is maar één kerk, er is maar één gemeente, er is maar één hoofd namelijk. En hoe meer men betrokken is in het werk des Heren, en hoe intensiever men betrokken is in het werk des Heren, en daarin dus verantwoordelijkheid draagt, hoe meer men geacht wordt dienaar te zijn. En kerkvorsten, dat is dus... eigenlijk iets godslastelijk. Nou goed, wij moeten het daar dringend bij laten, anders wordt het soep koud. Want die hebben ze hier achter het gordijn voor ons opgesteld. En dat weet ik.